Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Dit is een Q-podcast met Maarten.
Hey.
En Dorothee.
Hallo.
Dit zijn de 10 meest gegoogelde vragen over
Bart KL. Hallo.
Hallo, hallo.
Dag Bart. We hebben samen een remix gemaakt van jouw grote hit, Zeil je voor het eerst. En vandaag gaan we zo nog een beetje beter leren kennen.
Ah, wel, ça va.
Google jij jezelf soms? Zo zelf is Bart KL intikken.
Oh, ik heb dat al eens gedaan. Maar dat kom ik altijd bij mijn eigen website terecht. Of ja... En de dingen van vroeger, zo. Ik vind dat soms raar.
Raar om terug te zien maar, of foto's?
Ja, weet je, dat is zo'n een amalgaan van alles. Dat dan, dus, bedoel, en ik weet alles over mijn eigen, dus voilà. Ik hoef dat eigenlijk niet te doen. Ja.
Wat denk je dat mensen over jou googelen in Vlaanderen? Wat ze graag willen weten?
Ja,
wat denk je dat ertussen zit?
Maar ik denk veel over privé, over mijn privéleven, denk ik. Enfin, wat dat ook mag betekenen, want... Maar gewoon dingen die ze niet kunnen lezen in bladen of niet kunnen alleen vinden als ze googlen. Dus ik denk dat soort zaken, ja. Denk ik. Hè? Ik weet het niet. Ja,
dat of gewoon iets wat je makkelijk kan terugvinden. We zullen het zien. We maken deze podcast in samenwerking met Google. Dit zijn dus de 10 meest gegoogelde vragen over jou in willekeurige volgorde.
Okay.
Maar deze keer niet beantwoord door Google, maar door Bart KL zelf. De eerste vraag. Wat is de echte naam van Bart KL?
Oh, dat kun je vinden als je dat googelt. Hè.
Ah ja,
dat,
maar mensen googelen het ook.
Ja, waarom vragen ze het dan?
Ah, nee, maar.
Ik denk wel dat dat uiteraard is, omdat ja, Bart KL klinkt als een artiest. Ja. Dus wat zou dan zijn echte naam zijn?
Maar mijn naam is Bart Gijzelink. En op een bepaald moment moest ik een artiestennaam vinden. Want men zei dat ook van, ja, ik heb eerst enkele jaren gezongen onder de naam Bart. Gewoon Bart. En ze zei, ja, maar je gaat er toch nog iets aan hangen, want Bart... Allee,
ja, dat is zoveel, moeilijk te googlen, hè?
Zoveel, ja.
Ah, ja, maar serieus.
Dan kom je bij honderdduizenden Bart.
Ja, voilà,
al had ik nu de naam gewoon Bart ook grappig gevonden. Hier is gewoon Bart. Zei die voor het eerst, dat heb ik ook wel goed gevonden. Maar dat is het niet geworden.
Maar, ik ben dan op zoek gegaan naar een leuke naam. Ik ben eerst in mijn eigen familie aan zoek. Mijn moeder heet met haar familienaam La Miroir.
Wow.
En ik vond dat een chique naam. Ja. En vooral omdat ik toen ook een beetje een Frans... dat zat nog in mijn hoofd. Ik wilde eigenlijk in het Frans zingen, hè, vroeger. En ik dacht van, god, Bart Le Miroir. Maar ik zeg, dat is toch misschien toch wat te posh. Dus ik dacht van, nee, we gaan dan... En dan had ik een vriend die in een hotel werkt. Ik had hem gezegd, van, schrijf eens allemaal namen op. Vandaar gezegd, oh, dat is een toffe naam. En ja, ze inchecken aan de balie. Aan de receptie. En op een bepaald moment was er inderdaad een meneer KL die zich aanbood aan... en dat stond op dat lijstje. Dat vond ik toch wel een mooie naam. Ik zeg KL. Zolang ze niet KL zeggen of KL.
Ja, mensen zeggen soms wel Bart KL.
Of Karel.
Karel.
Ja, KL.
Dus het is gewoon... Als die persoon zich op dat moment niet had ingecheckt...
Had ik die naam niet gehad? Nee. Maar achteraf heb ik wel gehoord, ik heb er eens opzoekingswerk over gedaan, over KL. En dat schijnt is dat ook in de Spaanse landen een afkorting van Mikael. En je hebt zo bijvoorbeeld Roberto, dan zeggen ze Robertito, of zeggen ze Tito, of Toto, Tito. En bijvoorbeeld met Mikael zeggen ze dan ook KL.
KL. Voilà. Ja,
mooi, ja.
Oké. Okay. Ja, ik vind het mooi. Ja, ik vind dat maar
ik had nog andere... Mag je dat vertellen? Ik had ook nog andere namen op mijn lijstje.
Mag je niet vertellen? Jawel.
Je weet de meest gegoogelde vraag.
Tuurlijk mag je dat vertellen.
Tuurlijk mag je dat vertellen.
Weet je, normaal, ik had ook een naam en dat heeft zo op de wip gezegd. Maar achteraf denk ik, gelukkig dat ik niet zo
maar
weet.
Bart, je ogen zijn aan het fonkelen van zo... Ja.
Weet je wat dat er nog op stond? Stivardin.
Er is niks met Bart.
Dat is geweldig.
En ook Guy Gramont.
Balé.
Ja. Zo'n beetje Frans klinkende naam.
Ja, inderdaad.
Maar het is Bart KL.
Staat er bij jullie thuis dan Appermond Gijzelink op de deur of Appermond KL?
Wij hebben geen deur. Ja, we hebben wel een deur, maar er staat niks op. Er staat niks op. Maar de brieven komen aan, Appermond KL, KL Appermond. Ik heb zelfs brieven die aankomen Bart KL en die komen thuis aan bij mijn moeder in Oudenaarde.
Ah,
waar niks anders op staat.
Nee.
Ja, Bart KL. Huh? Of soms zanger Bart Kael. Ja, als een, zeker vroeger. Ja, nu wordt dat eigenlijk... Met brieven worden niet zoveel meer gegeven. Nee. Maar vroeger heel regelmatig. Zeg maar, allee, hoe vinden die dat nu?
Ja.
Wauw. Dus,
ja, ja. Want stel nu dat je een abonnement bij... voor elektriciteit afsluit of zo. Is dat dan op naam van Bart Kael? Of?
Nee, gijzeling. Ja, maar okay. Ik heb ook twee handtekeningen. Soms moet ik officiële papieren tekenen.
Ja,
en dan heb ik mijn gijzeling handtekening. En voor, ja, als ik artiest ben, dan best Kael.
Ah, ja, natuurlijk.
Ja, dat is ook wel handig,
het is alweer zo'n officieel papier dat ik dan teken. Ah, nee, ik teken niet met Kael, dat is niet juist.
We gaan naar de tweede vraag. Het sluit misschien mooi aan bij jouw enveloppen. Waar is Bart Kael opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Eename, Oudenaarde. Dat is bij een deelgemeente van Oudenaarde, in de Vlaamse Ardennen.
Ja.
Aan de Schelde, aan een bos ook. Ons huis, we hadden een heel groot veld tussen ons huis. Was er dan een heel groot landbouwgebied, zeg maar. En dan was er een bos. Nu is dat heel dat landbouwgebied volgebouwd. Nu is dat niet meer leuk. Maar toen heb ik daar hele mooie jaren meegemaakt. We gingen kampen maken in het bos. Of we gingen aan de Schelde gaan wandelen. En met stenen gooien in het water. Ik heb eigenlijk een hele leuke jeugd gehad. Ook mijn grootmoeder woonde niet ver van bij ons thuis. En ons bomma. En mijn bomma, de man, was heel vroeg gestorven. En die man was loodgieter. En die had een heel grote werkplaats. Ook nog met zo'n... waar ijzer, hoe noemt je dat zo? Met, waar ijzer gesmeed werd. Zo, zo echt een echte smidse. Zo.
Ja.
Ja, ja.
En wij mochten daar dan spelen. Dus al dat materiaal is daar altijd blijven liggen. En voor ons was dat fantastisch. En met zagen en met boren en met van alles, allerlei dingen maken. Dus ik heb een hele mooie jeugd gehad.
En waar woon je nu?
Ik woon nu in het Leuvense. Omdat dat ten eerste... Ja, Luc is van Bilze en ik van Oudenaarde. Dus we zijn een beetje naar elkaar toegekomen.
Ja, ja. Ja.
Maar ik vind Leuven ook een hele mooie... ligging om naar alle uithoeken van het land te reizen. En naar Limburg, naar de zee, naar Antwerpen, waar dan ook. Van daaruit ligt dat zo toch een beetje centraal, vind ik.
Ja, ja, ik snap het. Als artiest is dat wel belangrijk.
Ja, ja, absoluut. Ja, ja.
Denk maar aan Reggie, die woont dan in Zolder. Die moet dan, als die naar de pannen moet...
Ja, ja, goed, de pannen is nu wel ver voor iedereen, maar...
Ja, dat is waar. Maar ja, toch. Allee, bedoel, het is toch handig, inderdaad.
Nee, absoluut. Nee, ik vind dat heel... we wonen ook niet zo heel erg... We wonen heel rustig. En op 5 minuutjes van de oprit van de autostrade zijn ze heel, heel leuk, eigenlijk. Ja.
Super.
Zullen we naar de derde gaan? Kijk, we gaan er vlot door. Heeft Bart Kael broers of zussen?
Ik heb een zus die 3 jaar ouder is en ik had een broer, die is jammerlijk overleden al, die 4 jaar ouder is dan ik.
Mm-hmm.
Mijn broer die was ook technieker bij mij, die heeft jarenlang mij begeleid op optredens. Dat was altijd een hele goede match. Dat was heel erg fijn als je aan mijn familie kan samenwerken. En mijn zus, ja, mijn zus woont heel veel in Spanje. Die was optiekster. Maar die is ondertussen al enkele jaren geleden gestopt. En die woont met haar man deels in Vlaanderen, vooral in de zomer. Maar in de andere maanden, de koudere maanden, zeg maar, woont ze in Calpe. En dat is altijd leuk weer. We zien elkaar niet zo heel erg veel. Door, ten eerste door mijn agenda, maar ook omdat ze net in Spanje wonen. Mijn zus had ook... mijn broer had geen kinderen, maar mijn zus heeft had 2 dochters. En die hebben ondertussen ook al 2 kinderen. Dus het schuift duidelijk. Allemaal heel snel op.
Ja. Maar ga je zelf vaak naar Spanje dan? Ik weet dat het truc is, maar ga je naar Spanje?
We hebben een huisje ook in Spanje. Ook aan de Costa Blanca. En daar gaan we toch proberen regelmatig naartoe te gaan. Eigenlijk te weinig naar mijn eigen zin. Maar dat is genieten. En het is ook een beetje thuiskomen. Hè? Want als wij het vliegtuig nemen, hoeven we eigenlijk niks mee te nemen. Buiten ons paspoort en wat geld.
Ja.
Want alle kleren hangen daar. We hebben daar alles wat we moeten hebben. En dat is wel een heel fijn gevoel om van huis naar huis te gaan.
En hoe is dat gegaan? Hoe ben je dan in Spanje terechtgekomen?
Dat is als van... Kinds af aan gingen wij vroeger ook al regelmatig eens naar Spanje met onze ouders. En ik heb altijd een heel leuk gevoel met Spanje gehad. Ik heb vaak nog overwogen, zouden we niet zuiden van Frankrijk nemen of Italië, vind ik ook een heel mooi land.
Ja.
Maar toch, er is ergens iets met Spanje, ik weet niet wat dat eigenlijk is. Is dat omdat in de geschiedenis zijn wij nog overheerst geweest, hè, door de Spanjaarden?
Denk je dat dat in je bloed zit?
Dat zit in ons genen. Dat zou kunnen. Hè, dat zou kunnen. Dat nog in zit. Maar ik vind Spanje heel leuk. Het is ook, je neemt hier een vliegtuig en 2 uur en een half later sta je in totaal andere cultuur, andere temperatuur, in een leuke sfeer. En dat is lekker makkelijk. Ja.
Maar is dat dan, sorry, mijn adrekskunde is niet zo goed. Is dat dan dicht bij je zus dan? Of nee?
Wij zitten in Altea, mijn zus in Calpe, dat is niet zo heel ver van elkaar.
Oké, dus dan kun je daar.
Dan kunnen we altijd een goede dag gaan zeggen.
Dat is wel fijn, ja, inderdaad. Goh, ja, dat lijkt me ook zo. Ja, ik weet niet of ik er jaloers op ben. Ik denk dat dat ook een stress is, zo een eigendom ergens in het buitenland. Dat moet toch nagekeken worden, onderhouden worden.
We hebben dat nu, denk ik, toch een 20 jaar. En een huis is altijd... Ja,
er is altijd
werk. Zorgen is nu overdreven, maar er is altijd... Onze boiler voor het warm water is nu kapot en voilà. Hier zijn ze nu... Maar ik heb daar ook vrienden wonen. Ik zeg van, kun jij dat regelen?
Ja,
en dat wordt wel geregeld en zo. Ja, en we hebben ook iemand die de tuin onderhoudt en zo. Dus ja, dat is wel...
Dat is dan wel toch... Dat vind ik echt belangrijk. Ja. Als je dan toch zegt van, ik ga iets kopen in het buitenland, dat je daar rekening mee houdt. Dat,
natuurlijk, ja.
Anders ga je naar daar om te werken, hè.
Ja, maar je kan natuurlijk ook een appartement kopen of huren. Dat is iets heel anders, vind ik. Dan woon je met andere mensen samen. Terwijl dat wij op zo'n moment toch een keer alleen willen zijn.
Echt
ik vind het heel erg belangrijk. Even tot rust komen. Ook in ons hoofd. Dat daar die privacy er is. Ik vind dat in ons vak. Ja, misschien lijkt dat wel raar voor andere mensen. Maar in ons vak is dat toch wel een belangrijke factor.
Heel vaak tussen de mensen zit en dan gewoon als vakanties even alleen, rust.
Ja, ik vind dat heel belangrijk dat je kan doen. Ja.
Is dat work hard, play hard? Is dat gevoel? Of,
ja,
of overdrijf je niet?
Dat is misschien wat overdreven, maar ik denk dat het is die balans vinden. Dat vind ik een hele belangrijke. Want ik ben graag onder mensen. Ik zie mensen graag. Ik treed graag op voor mensen. Maar niet 24 uur op 24 uur. Dat zou ook niemand volhouden, denk ik.
Nee.
Zou je op termijn ooit permanent naar Spanje verhuizen?
Nee, dat zou ik nooit doen. Nee?
Nee,
omdat mijn roots liggen hier. En als ik kinder ben, dan mis ik grijze garnalen. Dan mis ik de mosselenfriet. Dan mis ik de vrienden ook, die je hier hebt.
Maar je zou het ook omgekeerd kunnen doen. Bijna altijd daar zitten en af en toe hier op vakantie komen. Hè?
Ja, nee, dat ook niet. Nee. Mijn roots liggen hier. Ik wil vanuit Vlaanderen vertrekken naar links of rechts. Of op reis gaan of zo. Maar nee.
Oké. De vierde meest gegoogelde vraag. Heeft Bart Kael kinderen?
Nog niet.
Oké.
Nee. Toen ik Luc leerde kennen, was dat ook na enkele jaren toch een vraag. Dat Luc had heel graag kinderen gehad.
Uh-huh.
En ik niet. En dat is niet uit een soort egoïsme, maar ik vind... ik had al veel biografie gelezen van andere artiesten en zo. En heel vaak zie je dan dat die dan kinderen hebben waar ze ook geen te nul tijd voor hebben. En ik vind dat een hele moeilijke. Ik vind de kinderen moet je ook toch voor het grootste deel zelf opvoeden. Je moet er tijd voor maken. En ik wou daar niet...
Je wou geen slechte vader zijn?
Nee, ik wou geen slechte vader zijn.
Of
kinderen door
vader.
Andere mensen laten opvoeden.
Ja.
Dat zijn de kinderen van jou, maar je hebt er eigenlijk onder... Allee. Ik weet dat dat een moeilijke is, hoor. En Luc die had dat heel graag gehad. En vooral, je wilt ook kennis doorgeven. En dat mis ik wel. De dingen die je zelf in het leven hebt... En dat hoeft niet altijd op vakkundig gebied te zijn, maar gewoon van levenslessen in het leven die je leert door de bagage die je meekrijgt, kan die niet doorgeven. En dat vind ik soms... En er stelt ook nooit niemand aan mij een vraag, hoe zou je dat doen? Dat wordt niet gevraagd en dat mis ik eigenlijk wel.
Maar je hebt nu wel een platform hier om rustig kennis door te geven. Sorry, maar dat soort dingen triggert mij enorm. Nu wil ik het weten. Wat zou je graag meegeven aan...
Wel, dat iedereen mensen met elkaar oprechte belangstelling heeft. En dat mag je echt heel breed trekken. Oprechte belangstelling voor elkaar, al is het in het verkeer, mensen die je ontmoet, van waar dan ook, dat mensen wat milder zijn voor elkaar, dat ze wat... dat je ook eens probeert in het hoofd te kruipen van iemand anders. Ik doe dat ook met de relatie met Luc. Dat is, omdat als we nu spreken over een geheim, hè, zoals mijn liedje, wat is jouw geheim? Mijn geheim met de relatie met Luc is, omdat wij toch al 45 jaar samen zijn, is... dat je in elkaars hoofd zit en daarmee bedoel ik... Ik was altijd heel plastisch hoe ik dat uitleg, maar als ik in een warenhuis ben met mijn kar en ik rijd tussen de rayons, dan kijk ik eigenlijk van, goh, wat heeft Luc geraakt? Dat is altijd het eerste.
Echt?
Als ik iets vast... Nee, altijd.
Oh, dat is mooi.
Dat is, ja, ik weet niet of dat mooi is, maar
jawel.
Het is zo van, ik ga geen... Zeg, oh, dan moet ik van, ik dat zit niet. Dat is van, ja. Van ons of van Luc... dat is wel kritisch dat ik zeg, ah, dat heb ik niet graag, dat ik nu toch wel. Maar over het algemeen is het altijd algemeen. Of als ik moet koken of als ik iets moet doen, dan denk ik altijd, oh, wat heeft Luc nu graag? Hoe kan ik hem nu plezieren? En als Luc dat ook naar mij toe doet,
ja.
Zonder dat hij dat ook zo op die manier uitspreekt, ja, dat is wel heel bevorderlijk voor een goede relatie.
En die liefde of die manier om een goede relatie te hebben, had je graag doorgegeven aan...
Ja, ik vind dat belangrijk. Ik vind dat mensen veel te veel... En we leven ook in een ik-cultuur, hè, van mij en een beetje egoïstisch. En mensen willen allemaal hun plaats, begrijp ik wel, veroveren. Ten koste soms van anderen en van ethische dingen of van moreel. Ik bedoel, mensen willen gewoon een plaats veroveren ten koste van alles en iedereen. En ik vind dat niet kan. Je moet je plaats kunnen veroveren met je passie die je met passie, welk beroep dat je dan ook hebt, op die manier. En je kan veel meer dingen bereiken door vriendelijk te zijn, door mensen te begrijpen. En ja, ik vind dat heel belangrijk.
Dat is zoals die beeldspraak van als je een hoog flat gebouw wilt of een hoog gebouw wil, dan moet je gewoon bouwen en niet andere gebouwen plat leggen.
Ja, voilà, dat klopt absoluut. Ja. Ja. Ja, dat is waar, dat is mooi.
Ah, wel, maar je scheelt een maand met mijn vader, heb ik gezien. Want ik heb ook eens gegoogeld.
Ja,
bij deze. Ja, het had mijn vader kunnen zijn, dus ik heb het gegoogeld bij deze.
En zo is het toch doorgegeven.
Dat is
toch
doorgegeven.
Ja, het toch doorgegeven. De vijfde meest gegoogelde vraag. Sinds wanneer zijn Bart Kuil en Luc Appermond samen? Je verklapte het daarnet al even.
Ja, wij zijn samen. Maar dat is niet echt van de eerste dag, hè, want het is eigenlijk gegroeid. De juiste datum daarvan kan ik niet precies zeggen, maar het was in 1900... Houd je goed vast, hè, de tafel gaat trillen hier. 1978.
Ja, ja, ja.
Dat was ik 18 jaar en Luc is 10 jaar ouder. 10 jaar. Luc zegt altijd 10, ik zeg 11. Het ligt 10,5 dan.
Ja, ja, ja.
Om dit midden te houden.
Ik ken het verhaal een beetje, het was
ja,
in de horeca.
Ja, ik werkte toen, ik wou wat bijverdienen in de vakantie. En Luc kwam daar in de Haan aan Zee, aan de Lichten. Is daar een hoek, de Old Corner heette dat. En daar was ik kelner. En Luc passeerde daar, kwam daar regelmatig met zijn vriendin, toenmalige vriendin. En ik herinner mij nog altijd goed toen Luc daar met haar binnenkwam. Zij bestelde een spa bruis en Luc een ajuinsoep. Ga ik nooit vergeten. En ja, dat is...
Nee, ik snap het.
Ja, ja. Ja. En ik was helemaal in de ban van Luc eigenlijk. En hij liet dat in het begin helemaal niet merken. Hij was zelfs een beetje... Ja, nors zou ik niet zeggen, maar toch niet gewoon heel neutraal. Ja, afstandelijk is het juiste woord. En ja, ik vond dat wel jammer, maar dan kwam hij nog eens terug. En dan heb ik mijn kaartje afgegeven, want ik was DJ op dat moment ook. En ik gaf...
Wat was je DJ-naam eigenlijk?
Ja, dat had ik niet, maar onze studio, dat heette... ik durf dat niet zeggen. Studio Rwanda.
Oké.
Okay. Oké.
Ja.
En ik zie je gezicht zo van, oh my.
Zeker.
En dat kwam eigenlijk dat met een kameraad samen en die heeft heel zijn leven in Rwanda gewoond.
Okay,
en wij vonden dan een exotische naam en ik had dan ook beelden zo met lichtpanelen gemaakt, met kleuren erachter zo. En ik had daar zo twee vrouwen opgeschilderd op die panelen.
Zelf gemaakt,
ja.
Amai.
En ja, dat had een beetje een exotische uitstraling. Maar ja, achteraf... Allee, dat is geen naam. Maar goed, ik gaf dat kaartje af. En hij zei, ja, oké, als ik iets nodig heb, zal ik... hij zal gedacht hebben, wat is dat voor iets? Achteraf kunnen we daar nog om lachen. Maar dat kwam hij nog een keer en nog een keer. En de gesprekken gingen alsmaar langer. Ik kon ook niet meer terug. Ik kon niet meer rekenen als ik Luc zag. En ik moest dan afrekenen. Ik gaf te veel of te weinig. Of ik zei, ja,
kon papa, niet meer denken.
Ik kan niet meer denken. Nee.
Want op dat moment, wacht, was Luc wel al bekend.
Ja, Luc
TV.
Was bekend en ik was helemaal niet bekend.
Ah, ja.
En we zijn dan... de eerste keer ook ergens iets gaan eten samen. En dan zei hij, ja, wat wilt jij doen in je leven? En zo. Ik zeg, ja, ik wil heel graag zanger worden. Ik volgde al muziekschool en zo. Hij zegt, ja, maar dan moet je professioneel zijn. Moet je zanglessen leren? Moet je een instrument leren bespelen? Ik zou Dermant Eerling u aanraden. En op die manier heeft hij mij dan ook mee voorbereid op die ingangsexamens van de Terman Teiling. En zo ja, blijven contact houden en is er iets moois gegroeid.
Maar Bart, neem ons toch eens mee naar wie is Luc Appermont in 1978? Is dat dan echt een vedet?
Ja, Luc was een hele, hele grote vedet. Ja. Toen al. Hij stond op de cover van Humo. Hij stond ook op de blikjes van Coca-Cola, zo aan de binnenkant. Hij stond ook op grote borden langs de weg van Coca-Cola. Om u even te schetsen van hoe Luc de impact was daarvan.
Als tv-presentator bij de BRT?
Bij de toenmalige BRT had hij de grote programma's, zoals Binnen en Buiten. Ja, dat was eigenlijk een zondagnamiddagprogramma waar bijna iedereen voor thuis bleef. Ja. Want je had daar alles in dat programma. De modeshow met mannequins die dan door de beeld liepen. Je had dan tekenfilmpjes voor de kinderen die dan... Je had dan... Er was alles. Heel voetbal. Je had als er... wielercross was of een wielerwedstrijd.
Dus die werd
dan ook
door iedereen herkend.
Ja, dat was echt waar. Dat was echt, dat was echt heel hot.
Wat misschien het afstandelijke dan een beetje kan verklaren, dat hij denkt hier komt weer iemand zijn kaartje geven, het zal wel.
Ja, en Luc was daar ook privé dan met zijn vriendin. Ja, dus voilà. dat was toch... Ik kan me dat heel goed voorstellen dat hij zei van... Hey, Luc was niet iemand die binnenkwam van... Hey, hier I am. Zo, nee, dat was niet. Eerder... Een beetje, niet timide is ook niet het juiste woord. Gewoon wat gereserveerd, denk ik. Zo. Ja.
Maar over die relatie hebben jullie lang niet gesproken. Niet per se verborgen, maar er niet over gesproken.
Nee,
ook.
Niet over gesproken, nee.
Maar omdat toch ook wel verborgen? Mag ik dat niet?
Dat klopt niet. Nee, okay. Want veel mensen denken dat, en misschien terecht. Maar mensen moeten eerst zeggen, en dat is misschien heel erg moeilijk, om je voor te stellen in die tijd van hoe alles in elkaar zat. Er was geen internet. Ja, als je dan nu aan jonge mensen zegt dat er was geen social media of zo, dat bestond toen eigenlijk niet buiten de boekjes of de bladen. Dat was dat.
Ik krijg aan mijn kinderen het woord internet zelfs niet uitgelegd. Ja, die zijn gewoon zo gewoon dat alles verbonden is met elkaar. Ja, dat is heel moeilijk inderdaad.
Ja, dat is
voor hen.
Ja, en toen was dat niet. En toen hebben we echt helemaal, toen we samen waren, en toen hebben we dat echt besproken van wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dat communiceren? Dat we samen zijn, samen wonen of niet? En toen hebben we ons de vraag gesteld, ja, maar weten we dat van onze bakker of van onze benen of van die meneer hiernaast? Weten we daar iets van? Ja, eigenlijk niet. Waarom moeten wij dat communiceren? Want wij zijn, hij dan presentator, ik zanger. Waarom? Het gaat over liedjes, het gaat over emoties die we zingen, maar het gaat toch niet over van hoe wonen wij privé, hoe leven wij privé, bij wie we gaan slapen, doe je iets, een pyjama, al dat soort zaken. Daar praat je eigenlijk niet over. En waarom moeten wij dat dan wel doen? Dus dat was eigenlijk de eerste gedachte. En als journalisten ons vroegen van hebben jullie een relatie of zo? Ze vroegen dat eigenlijk, dat is een moeilijke. Ze vroegen dan wel van, heb jij al, want we waren nooit interviews samen. Vroegen wel van, Bart, heb jij een relatie? En in de tijd niet, nee, nog niet, nee, ja, ik heb geen tijd van dat allemaal. Ik vond dat heel vervelend, ik moet dat wel eerlijk aan toegeven. En het is dan pas later, toen plots internet kwam, dat die... Dat er dus een journalist was die dan zei van het schijnt dat jij op mannen valt, vroeg hij. En ik had toen, ik was door de wol geverfd ondertussen natuurlijk. En ik zei van ja, het schijnt, de zon schijnt ook. Maar ik vraag altijd om het interview na te lezen. En dan interview kwam thuis aan en we lezen het na. En wat stond daar? De vraag stellen van ja, het schijnt dat jij op mannen valt. En het antwoord was ja, inderdaad, ik val op mannen. Ja. Ik had dat niet gezegd. Dus, nee. En ik zeg tegen Luc, je moet nu een keer kijken. Hij zegt, Luc, wat was eigenlijk? Die zei, laten staan. Hij zegt, want het is nu het moment. Ik bedoel, iedereen, je googelt. Je weet toch over alles over iedereen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Want ik ken de journalist nog altijd. We lachen er nog altijd om. Vaak zeg, je bent een deugeniet. Dat is zo. Maar vroeger wisten onze familie en onze familieleden wel. Wij kwamen thuis of familiefeestjes samen. Wij gingen op restaurant samen gaan eten. Als wij het vliegtuig namen, zat ik niet achteraan in het vliegtuig, Luc vooraan. Of wat er nog verteld is geweest dat we in Tenerife waren en dat Luc op het zesde verdiep uitstapte en ik op het negende, om dan op het zevende samen te komen. Want ik was nooit in Tenerife geweest in die tijd. Dus dat zijn allemaal van die cowboy-verhalen die helemaal niet kloppen. Maar het is zo dat, ja, dat wij... Ja.
Maar op echte BV-feestjes waar dan alle pers aanwezig was, kwamen jullie, veronderstel ik, toch niet samen binnen?
Omdat dat ook met ons beroep te maken heeft.
Nee, omdat je had, wat je net hebt uitgelegd.
Wat ik net heb uitgelegd. Dus ja. Dat waren twee andere wegen. Maar we zijn, ik moet eerlijk zijn, sinds... het is ondertussen nu al hoeveel jaar? 12 jaar, 13? Ik weet, ik zou moeten kijken. Vind ik dat toch wel aangenamer. Zeker voor mijn vak, dat ik... ik zing toch over ook gevoelige liedjes. Het zijn niet allemaal happy songs, zijn ook gevoelige liedjes die mensen herkennen. En die herkenbaarheid moet ze kunnen doordenken van hoe ik in het leven sta en met wie ik in het leven sta. Want anders wordt dat zo wat abstract, hè, uw leven. Mensen kunnen zich nu veel makkelijker... Ja, ze indenken van, hé, als je spreekt over een relatie, ah ja, is mijn Luc samen en dat gaat zo en zo. Dat is veel duidelijker en veel mooier ook. En ik vind ook naar de gemeenschap vind ik het ook belangrijk dat we gaan nu niet meer vlaggen op staketsels gaan staan. Maar wij willen wel een mooi voorbeeld zijn voor
hoe
twee mannen
ook
in het leven kunnen staan zonder raar te zijn.
Maar in 2010 werd het breed bekend dat jullie dus al heel lang een relatie hadden. Maar in mijn beleving moest je echt gaan zoeken naar een speld in de Nooiberg om een negatieve reactie te vinden.
Ja, dat is wat, er zijn er wel geweest, hoor.
Zeer warm.
Ja, dat is echt omarmd. Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik ook wel schrik van.
Ja?
Je moet ook zeggen, in die tijd heb ik ook net niet verteld, van had ik dan ook een soort management die dan zei, ja, maar je bent de meisjesidool. Dus dat moest daar ook nog eens zijn. En ik was niet, echt niet de enige over de wereld artiesten die zoiets moeten, een soort image moeten hoog houden. Dat speelde ook natuurlijk. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat is zo. Zonder dat ik die mensen ooit heb willen kwetsen, maar dat was...
Dat was zo. Ja, ik snap het.
Maar als je het zo vertelt, dat is natuurlijk van buitenaf, lijkt het mij wel fijn dat de periode er is geweest dat jullie zoiets hadden van dit is gewoon even privé en van ons en het maakt niet uit, niemand heeft daar zaken mee. Zodat er niet de hele tijd in uw leven dingen waren als ja, en op zoveelste verdiep die en zoveelste verdiep dat er niet was. En dat dan nu het stuk zo warm en zo mooi en zo fijn onthaald is. Dat het
heb ik altijd heel fijn gevonden. Maar je moet eerlijk zeggen, bijvoorbeeld er was... want de man is jammer genoeg overleden, Wil Ferdi, die... Die had het er altijd wat moeilijk mee dat wij zo warm onthaald zijn door het publiek. En dat hij zo is bijna afgeschreven geweest door het publiek toen hij dat bekend heeft gemaakt. Natuurlijk was dat in een heel andere periode, enkele decennia ervoor. Maar de tijd is in de positieve zin wat dat betreft toch geëvolueerd. Alhoewel, er is toch werk, denk ik, aan de winkel. Iedereen staat open voor twee man of twee vrouwen of die samenleven. Maar ik zeg het, we zijn heel erg blij dat de mensen dat aanvaard hebben.
Ja. Wat is zo'n ideale Luc en Bart dag?
Een ideale Bart en Luc dag.
Of Bart en Luc, sorry.
Oh. Ja, hij zet zichzelf vooraan.
Bart en Luc.
Ik zei Luc
en Bart en jij zei Bart en Luc.
Ik ben nu aan het lagen.
Het is gewoon omdat ik aan het denken ben. Ik ben aan het denken en ondertussen... Ja, er zit er toch een beetje ego nog in. Weet je, eigenlijk is dat een beetje saai. Want Luc vraagt eigenlijk, gaan we gaan fietsen of gaan we gaan wandelen? En dan zeg ik, oh nee, laat me gerust. Ik wil gewoon liggen. Ik wil niks doen. Zo. Dat is eigenlijk heel... zelfs op vakantie, of waar we ook gaan, is dat nu naar Spanje, maar ook als we ze reis boeken naar het buitenland, naar verdere oorden, zeg maar, dan... Ook is dat niet aan de orde van we gaan nu naar een museum binnen en we gaan al die verplichte dingen. Wij doen gewoon het ding waar wij zin in hebben. En is dat ook daar ook aan de zwembad liggen of lekker gaan eten? Dat zit daar heel dikwijls in. Hè. Omdat we gewoon, ja. Weet je, als je zo naar bijvoorbeeld een museum. Het is nu niet dat wij alleen nooit eens naar een museum binnen gaan. Maar soms vraag ik mij dan af: wat heb ik nu allemaal gezien? Als je dat 2 jaar later vraagt, dan weet je niet meer wat je dat gezien hebt.
Nee,
en al die
klopt.
Details die je toen hebt opgemerkt, dat weet je niet meer. En die jaartal of de uitleg die je door iemand gekregen hebt daarover, dat weet je niet meer, toch?
Nee, dat is waar.
Dan moet je terug gaan googlen. Dus wij genieten van het moment. Want dat is ook een kunst: proberen te genieten op het moment, op het nu-moment.
Ja. Ja, dat is belangrijk. Hij is er wijsheid aan het doorgeven.
Ja, exact.
Ja, dat is ook toch zo'n gezegde. Hè. Het leven is wat er gebeurt terwijl je druk bezig bent met plannen maken voor iets anders. Dat je eigenlijk niet heel de tijd moet denken aan plannen en wat gaan we dan doen, maar ook gewoon even in het moment, nu is het tof.
En natuurlijk, je mag in het verleden, helpt je om van wat er gebeurd is en je leert van het verleden. Het is altijd leuk om een doel te hebben in het leven en dat is dan naar de toekomst. Maar die dingen die je wilt verwezenlijken gebeuren in het nu en die gebeuren niet daar ben je nu mee bezig. Dat is heel belangrijk. Ja.
De zesde vraag.
Ja.
Wat heeft Bart Keil gestudeerd?
Ik ben eerst... wat heb ik allemaal? Ja, de kleuterschap, daar moet ik allemaal niet hebben over. Maar ik ging naar het college in Oudenaar. Dat is nu veranderd van naam ook. Vroeger was dat de Ons Lieve Vrouwencollege. Nu is dat... Ik zou niet weten hoe dat nu heet. Maar goed. En daar deed ik economische. Niet economische. Wetenschappelijke B heette dat. Ik weet niet wel dat nu tegenwoordig zo...
Wetenschappelijke talen? Nee?
Wij hadden heel veel wiskunde en scheikunde en biologie. Dat waren zo wat de hoofdvakken. Wij hadden, ik denk, 7 of 8 uur dus wiskunde in de week. En laat dat nu net de vakken zijn waar ik een hekel aan heb.
Ik wilde het net vragen, hoe beland je in wetenschappen? Gewoon van God, ja? Of ook, dat was niet je interesse?
Nee, totaal niet. Ze hadden gezegd van ja, ik herinner mij nog in het 6e studiejaar dat we moesten zo'n proef doen. Allerlei vragen invullen, zo'n IQ-proef denk ik. En dan werd bepaald van ja, jij zou beter daar passen en jij beter daar. En ik werd toen, ze zeiden van de wetenschappelijke afdeling is voor jou het beste. Maar dan in het voorlaatste jaar zeg maar, van mijn middelbaar... ben ik gebuist, want ik had totaal nul zin nog om die wiskunde, die formules allemaal van buiten te leren. Ik denk, wat heb ik daaraan? Zeker, ik krijg daar een punthoofd van en ik kan daar niks mee doen in mijn leven. En toen was er, ik weet niet hoe dat nu heet, want ik spreek echt zo met taal van vorige, PMS, ik weet niet.
Ja, CLB. Ja. Heeft dat... CLB.
Ah ja, oké. Okay. Ja. En toen was er een hele verstandige meneer die daar zei, maar wie heeft jou ook in godsnaam ooit in dat vak van wetenschappelijke gestoken? Ik zeg, ja, ik weet niet, mij heeft dat aangedaan. Hij zegt, wel moet een grote oen geweest zijn die dat gedaan heeft, want ik zie hier aan alles dat jij doet, dat jij veel artistiek bent, met tekenen, met mondeling, jij bent allez, totaal in de fouten. Wat jij moet doen, zegt hij, is jouw jaar overdoen, maar in Sint-Lucas in Gent. En daar heb je, en dat is ook je hebt daar ook de taal, je hebt daar ook wiskunde, maar heel veel tekenen, boetseren, schilderijen, etsen maken en dingen. En voor mij was dat zalig, dat was echt zalig, dat deed ik zo graag. En daar heb ik dan die twee jaren nog afgemaakt. En dan ben ik naar Studio Herman Terling gegaan.
Ja. In Studio Herman Terling, wat heb je daar precies?
In Studio Herman Terling zat ik, dus de afdeling toneel en afdeling, ze heette dat kleinkunst. Maar dat was eigenlijk, we hadden heel veel lessen samen, maar ook waren er lessen waar je bijvoorbeeld een instrument, alhoewel de toneel had ook instrumenten, maar die hadden dan zo de geschiedenis van het toneel en zo. En wij hadden dan de geschiedenis van de zang en van de... er waren toch wel verschillen. We hadden ook liedjes, zo repertoire leren, liedjes interpreteren, leren liedjes vertolken. En de anderen hadden dan weer iets anders wat toneel betreft. En daar heb ik de basis geleerd. Wat ik toch wel heel belangrijk vind en wat sommige jonge artiesten soms vergeten. Ik vind het altijd zo jammer. Ja? Ik zou sommige mensen die ik nu zie... Soms wil de raad geven, kom man, pak toch even die basis aan. Want dan hoor ik aan die stem dat die stem totaal fout zit. Ik neem die stem precies over in mijn eigen lichaam en doe ik in mijn lichaam helemaal te crisperen. Dan denk ik, die stem, dat gaat niet lang duren. Als je jong bent, herstelt je stem heel snel.
Ja.
Maar na enkele jaren wordt dat moeilijker en moeilijker. En om de duur krijg je knobbels en zo op de stemband.
Ja, 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 ja.
Dus ik heb daar de basis geleerd. Maar ik heb 2 jaar gedaan, maar was 4 jaar. Dus de 2 jaar zeg maar eerst die basis leren. En de laatste 2 jaar wel meer producties. En dat je moest optreden voor het publiek en zo. Maar er was altijd werd er met de dédain, met een neerkijkend... op het genre wat ik wilde doen. En er waren mensen, of de directeur, die zegt wat ga je maken? Ga je discus maken? En dan zat er een actrice van dat was zo bij de deliberering. Hoe noemen die dingen? De platendirecteur. Ja, ga je platen maken? Ik zeg, is daar iets fout mee? Ja, maar wat doe jij dan hier in feite? Ik zeg, ik ben daar geen intelligente vraag. Ik zeg, mijn basis leren, dat doe ik hier. Ik zeg, maar ik ga je raad heel goed aannemen. Ik zeg, je gaat mij hier niet meer zien, nooit meer. Ik zeg, ik ga optreden en ik ga discus maken. Ik zeg, goedemiddag. En ik ben vertrokken, echt waar. Ja.
Je bent niet op je mond gevallen, niet snel onder de
indruk. Nee, maar daar was ik echt pissed off. En ik denk van, is dat nu een manier om mensen op te leiden? Van, wat is daar fout mee? Maar ze willen meer dat ik Brel zou zingen of dat ik... Ik wou gewoon entertainment doen, maar op een goede manier.
Op een deftig onderbouwde manier.
Ja, tuurlijk.
Want ik vind het ergens dan weer niet zo verrassend bij Herman Teylink. Als het gaat over Herman Teylink, Bart Kael, dan denk ik, hoe match je die met die twee? Maar dan heb ik het niet over u, voor alle duidelijkheid, want het zijn duidelijk hit na hit. Heb je in uw carrière al gescoord? Maar ja, dat zo een Herman Teylink-opleiding dan toch iets heeft van...
We voelen ons beter dan anderen.
Dat snap ik heel veel.
Maar het zijn alleen maar de intelligente mensen die dat begrijpen. Van kijk, ik kom naar die school, ik neem mee wat mij kan helpen in mijn carrière. En voor de rest zien ze het maar. Je hebt heel veel acteurs die dat... Ja, dat was de moeilijke, hoor. Ze voelen zich allemaal iets beter. Van kijk, want als ik daar ook met collega's daar praten, of met medestudenten, waren er nog bij. Ik zeg, ga je praten, maar alleen, jongens. Allee, dat is toch vreselijk? Ik zeg, maar alleen, wat is dat vreselijk? Maar alleen, ik bedoel, je kunt toch zo schone dingen maken? Ik zeg, maar wat menen jullie nu schone
dingen? Het een is toch niet beter of schoner dan het ander?
Natuurlijk niet.
Nee,
iets wordt gevallen. Iets is anders. Kijk, je hebt zoveel verschillende soorten muziek. En bijvoorbeeld het nieuwe liedje dat ik gemaakt heb, Wat is jouw heim met Jan Leijers. Wij zijn op elkaars... We hebben elkaar leren kennen bij Liefde voor Muziek. En daar hebben wij ook ontdekt dat al die andere genres... Je had daar ook Stef Camille Carles, je had daar Laurette Tesoro, je had daar Milo. Allemaal met verschillende genres muziek waren we bezig. Maar we hadden allemaal het respect voor elkaar, omdat we allemaal gepassioneerd zijn. En allemaal even waardig met het vak bezig zijn. En op dezelfde manier liedjes maken, op dezelfde manier in studio's alles opnemen. Op dezelfde manier dingen. Alleen is het een ander genre, dat is het enige verschil.
Tuurlijk.
En veel mensen begrijpen dat nog altijd niet. Ik zal dat eeuwig moeten blijven uitleggen. Natuurlijk heb je ook minder goede dingen die in ons vak gemaakt worden, maar niet alleen in mijn genre. Er worden ook heel slechte rock en hard rock dingen gemaakt.
Maar, dan gaat het
maar
toch
alleen
weer...
hoor je dat minder goed dat het slecht is.
Nee. Ik snap het volledig. En voor de vorm, het heet trouwens nu het Bernardus College.
Het college nog. Ah, oké. Okay. Ja. Want hoe gaat het dan van Studio Herman Teylink naar de eerste grote hit van?
Daar zit nog een hele tijd tussen natuurlijk. Want ik was dan... ik had die 2 jaar gedaan. En dan had Luc gezegd, weet je wat, komt je mee optreden aan de kusttournees? En toen heb ik enkele liedjes opgenomen in de studio, ook in Spaans. Ik had een liedje, y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol. En ik zong dan in Spaans, omdat ik dacht, het is aan de kust, dan moet wel... Maar daar heb ik het vak geleerd eigenlijk. En op een bepaald moment was ook Luc, dus dat waren strandspelen. Hè. Er werd een podium opgesteld, altijd publiek. En er waren namiddagspelen met kinderen. En dan s'avonds was er dan een avondshow met belichting. Er werden ook liedjes gezongen. Er was ook de Nationale Loterij werd er mee met de lottoformulier. Mensen moesten daar lichtjes aansteken en konden een prijs winnen. Dat was echt een hele leuke show. En ik moet eerlijk zeggen, op een bepaald moment zeg ik, Luc, hier de micro, jij gaat presenteren. En ik had dat nog nooit gedaan. Ik zei, oh my god. En dan stuntelig zo goed mogelijk dat proberen te doen. Maar zo heb ik echt dat vak, ben ik daarin gerold. En ik heb daar dankzij dat vak, en dat was nog onder de naam Bart, kunnen...
Gewoon Bart.
Deelnemen.
Gewoon Bart. Vallen,
gewoon Bart. Hier is gewoon Bart. En dat heb ik de enkele jaren gedaan, tot als ik in 82 in de Baccarabeker zat ik in de Limburgse ploeg. En je mocht 2 keer raden bij wie. Was de teamleider, Luc. Was de teamleider. En dan ben ik daar en heb ik dat jaar gewonnen. En het jaar daarop zat ik dan in Eurosong. En daar is er KL bij gekomen. Dan ben ik definitief professioneel gestart.
Want Luc voelt niet alleen als de man in jouw leven, maar ook een beetje als een soort van mentor doorheen de carrière.
Ja, maar
dat is
ook zo. Natuurlijk was het vroeger alleen inrichtingsverkeer wat dat betreft. Ik vroeg altijd raad aan Luc, van vind je dat goed, vind je dat, dat, dat. Dat doe ik nog altijd, maar Luc vraagt nu ook aan mij, of zou ik dat doen, kan dat?
Is een wisselwerking geworden,
ja, absoluut.
De zevende vraag sluit er mooi op aan.
Ja.
Hoe lang is Bart KL al actief als zanger?
Ah ja, dus ja, eigenlijk van 1979 ben ik beginnen optreden in die shows van Luc en de Kusttournees. Maar eigenlijk professioneel reken ik vanaf 83. Omdat 83 is, toen is KL erbij gekomen.
Ja.
Heb ik mijn eerste single opgenomen. Dus die ook op plaat is uitgekomen. Want ik had ervoor ook liedjes opgenomen. Maar dat was de eerste plaat. En ik heb ook nooit iets anders gedaan. Ik heb alleen maar willen zingen.
En van waar kwam dat? Ja, is dat iets van thuis?
Van kinds af aan was ik... Ik herinner me dat ik met mijn broer op familiefeestjes dan zong ik... Ik was nog maar 5 of 6 jaar en dat was de tijd van de Beatles. En ik zong dan, ik had dan zo'n drumstel en mijn broer moest dan drummen en ik was dan de zanger. En we stonden op een tafel en ik herinner me dat ik dan nog zo van... Want ik kon dat Engels zien. Dus dat was zo een beetje de kindertaal. Hè.
Dat koeterwaals.
Ja, maar ik vroeg wel ingang. Ze moesten allemaal een frank betalen. Dus ja. een frank.
De ondernemer zat er toen al in.
Dat zat daar ook in, dat is raar.
Ja, ja, ja,
en ik had dan zo, op dat duur is het de top 3. Ja, dat was dan één liedje. Wat doe jij? En de mama's en de tantes en zo, die betalen met plezier de frank. Want dat was ook de dag dat dan kermis was. Ik kon met die frank dan op de autoscooters.
Heerlijk. Zo leuk.
Fantastisch. Ja, ik vind, ja, het is al een hele carrière. Hè. Het is al een stevige periode.
Ja, en dat is eigenlijk, dat vliegt zo snel voorbij.
Ja?
Ja. Ik denk dat dat voor jullie ook gaat zijn. Binnen enkele jaren gaan ze zeggen, zoveel jaar geleden is dat begonnen. Maar het is als je het heel druk hebt,
ja.
Dan vliegt de tijd onwaarschijnlijk snel voorbij.
Het is wel omdat mensen dat vaak zeggen tegen mij, dat ik denk van, dat gaat zo zijn. Dat gaat ineens
ja,
snel.
Ja, ik geloofde dat vroeger niet. Ik geloofde dat niet. Ik zeg, ja, dat is al mensen praten, maar dat is niet, dat is effectief. Het gaat alsmaar sneller, omdat... Ik heb daar is een wetenschappelijke verklaring voor, omdat je heel veel dingen al hebt meegemaakt.
Ja.
Hè? Bijvoorbeeld in mijn geval, of jullie een 's morgens presenteren. Je doet dat Sanderdaags terug. Dus dingen die heel veel repetitief zijn, dan heb je niet meer dat tijdsgevoel. En daarom gaat die tijd veel sneller.
Ja, ja,
omdat
ja.
Er niet de eerste keer, hè, zul je die eerste uren nog herinneren van, goh, nu moeten we dit en nu gaan we... Hè, er
ja,
gebeurt
ja,
veel.
Ja, ja. Ja.
En omduur wordt alles een soort routine. En daardoor gaat de tijd veel sneller. En ontsnapt er ook heel veel mooie dingen. Omdat je in een soort de rush zit.
Ik heb ook eens gehoord dat het ook te maken heeft met de verhouding van de tijd ten opzichte van hoe lang je al leeft.
Ja,
dus dat
ja.
Bijvoorbeeld één dag als 5-jarige
klopt. Dat klopt
is
ook, ja.
Vrij
absoluut.
Lang.
Ja.
Maar één dag als 50-jarige is in verhouding weer
ja, ja.
Niks meer.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt. Dat klopt absoluut.
Dus er nu van genieten in
ja.
Het moment.
Ja.
We kennen jou, Bart, vooral als zanger natuurlijk. Maar je bent eigenlijk ook nog heel actief geweest hier bij VTM, hier in het gebouw mm-hmm. Waar we ja. nu zitten.
Als tv-presentator.
Je was ook een belangrijke bijrol in de tv-reeks Studio Tarara.
Oh, ja. Ah, ja,
heel
ja, ja,
veel
ja, ja,
van wat
ja,
er zich ja. daar afspeelt. De reeks van Tim van Aalst over ja. die beginjaren van VTM. Jij zit dan... Eigenlijk op de voorgrond, zo gezegd. Allee, je snapt wat ik bedoel.
Ja, 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 ja.
Jij presenteerde dan, zo gezegd, het Rad van Fortuin, maar je deed dat in het echt ook.
Mm-hmm.
Was dat eigenlijk echt zo wild, die periode?
Als in Studio Tarara.
Want in Studio Tarara is het wild, hè? Drank.
Wordt het heel hard uitgelicht, ja.
Seks eigenlijk ook wel. Allee,
ja, maar dus, weet je, dat wordt dikwijls geromantiseerd of dat... Ja, voor de film wordt alles, als je een levensverhaal over iemand ja. vertelt, gaan ze die dingen allemaal
daarom
uitlichten.
Daarom vraag ik
het. Er zullen wel dingen gebeurd zijn, maar ik kan alleen maar zeggen dat er in het begin van VTM, dat er een hele, onder Mike en Guido, een hele warme sfeer was.
Ja, maar hoe is dat gegaan? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
VTM werd opgestart in 1989 en ik, dat was in de maand april en ik denk een maand later... Het was in februari en in de maand april werd ik opgebeld door Mike. Die zei van Bart, ik zou je eens willen spreken, kan je eens naar Vilvoorde komen? En toen heeft hij mij gevraagd van, zou je het zien zitten om een test te doen voor we willen een programma, de Soundmix Show, hier organiseren en we zien jou eventueel als presentator, maar je moet wel een screentest doen en heb ik dat dan gedaan. En de Nederlandse, want dat was toen ook nog met de Nederlanders die daar een beetje baas over waren, over het format en over ook wie in het profiel paste.
Ja, ja.
En ik heb dat dan gedaan met verschillende andere mensen en ik werd weerhouden als, om die presentatie te doen. En ik had toen al zo wat het speelse, het ad rem zijn en wat. Allee, niet alles te serieus nemen in het leven. Zo sta ik eigenlijk ook... Ik doe de dingen wel serieus, maar ik ben wel vrolijk van natuur en opgewekt. Dus en dat was hen ook, denk ik, opgevallen. En toen hebben we eerst een mini-playbackshow gedaan. Dat werd al heel snel opgenomen. En dan later, enkele maanden later, werd dan de Soundmix-show opgenomen. En dat heb ik dan 10 jaar gedaan.
Wow.
En in die 10 jaar heb ik dan ook 3,5 jaar de Rad van Fortuin gedaan. Ik heb iets van, denk ik, 750 Rad van Fortuins opgenomen.
Oh
my. En dat, ik moet eerlijk zeggen, ik deed dat graag. Omdat dat ook toch, de Soundmix-show was het verlengde van mijn eigen vak, hè, zingen. En het Rad van Fortuin is, ik vind dat leuk, zo spelletjes met mensen doen. En dat is eigenlijk ook entertainment, alleen is puur entertainment. Dus dat lag ook heel dicht bij mij. Een programma zoals Luc zou gedaan hebben, zo bijvoorbeeld een talkshow, dat zou ik echt niet kunnen, want daar Luc is daar, daar moet je zo'n grote bagage voor hebben. Luc die leest ook elke dag nog altijd, van 's morgens tot 's avonds, Luc aan het lezen. Die koopt het weekend alle kranten die er zijn, die leest hij van A tot Z helemaal uit.
Oh, oh, oh.
De en die tijd, onthoudt heel veel waarschijnlijk heel ook veel, als algemene
ja,
kennis. Of...
Want als je in een praatshow zegt van god, die voetballer daar, of die wielrenner daar, of die politicus daar, ja, kan je niet zeggen wie, wat? Dat gaat niet, je moet direct mee zijn
in
het verhaal. Je moet een enorme bagage hebben. En dat had ik niet, ik had ook niet... ook de zin om altijd alle kranten te lezen en zo. Ik zei, ja, je moet alles lezen. Ja, ik zeg, maar ik doe dat wel wanneer ik dat zin heb. Dus,
ik wil dus, gewoon liggen, Luc. Gewoon liggen in de zetel.
Ik wil liggen en niks doen.
Maar ongetwijfeld heb je toen ook heel veel geld verdiend, want ik ben weer aan het romantiseren. Hey, mijn beleving stroomde de champagne hier uit de kraan.
Ja,
toen.
Ja,
en,
ja.
Nee, maar ik zeg het ook omdat het meteen de volgende vraag is op onze lijst. De 8e vraag. Mensen willen het graag weten. Hoeveel verdient Bart Kael?
Goh, dat is de officiële bedragen als zanger, dat kan je overal... Kan je googlen?
Ja.
Want ik zou, als mij nu de vraag stelt, ik zou zelf moeten googlen van wat mijn officiële prijs is, want dat verandert soms wel eens. En, maar de mensen denken dat al dat hele bedrag gaat naar de artiest. En dat is dus ook... want ik zag onlangs ook weer een artikel ergens in een blad.
Ja,
maar alle en dan denk ik, maar jongens, toch...
Ze vergelijken appelen met peren.
Appelen met koeien. Ja. Het slaat eigenlijk nergens op. En ik vind het eigenlijk een beetje jammer. Omdat, kijk, als nu een meteor of een pommelien of Camille optreedt... die beogen een hele mooie grote show. Die zijn heel hot op het moment. En dan moet je het ijzer smeden, hè, terwijl het heet is. En dan zet je een hele grote show op. Maar zo, dat kost veel geld. Hè. Al die muzikanten, al de techniek, de belichting. Noem het op. Dat kost allemaal kledij. Dat kost allemaal gigantisch veel geld. En dat wordt verrekend. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan.
Mm-hmm.
Je hebt ook artiesten die alleen maar... Die zeggen van, ik wil niet zo'n grote show. Ik wil alleen maar met band optreden. Ook even goed. Allee, wat ook goed is. Maar dat is anders. Je kan die prijzen niet met elkaar vergelijken. Plus, dat die prijzen die dan afgedrukt staan, bijvoorbeeld voor bandoptredens, ja, daar zit ook nog een bureau of twee bureaus tussen. Daar zit dan ook nog een management tussen. Daar zit nog een
Belgische staat, niet vergeten.
Daar zit de Belgische staat tussen. En zit ook nog mijn persoonlijke technieker tussen.
Ja,
dus dat is allemaal... De mensen maken zich allemaal ongelooflijke...
En ook de market is always right, hè? Ja, allee, ik bedoel... Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik kan eerlijk zeggen, ik begin bij VTM met de Soundmix Show en 750 programma's van het Rad van Fortuin. Ja, daar heb ik heel goed geïnvesteerd. Ik vind dat belangrijk dat je...
Heb je goed verdiend en goed geïnvesteerd?
Investeren, ja. Ik heb niet gezegd van, we gaan alle dagen alles opdoen. Ja, dat is niet de bedoeling.
Nee.
Ik bedoel, we zijn nog opgevoed, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar met de kijk naar de toekomst toe, dat je voor later ook wat...
Maar hebben jullie dan nu echt zo investeringen lopen? Allee, zo...
Ja, dat hebben we, ja. Ja. We hebben in vastgoed hebben wij ook geïnvesteerd. Gelijk, denk de meeste Vlamingen denken, als je een frang hebt, probeer dat in stenen te doen. Dat is typisch ook Vlaams, denk ik. Maar goed, we hebben dat gedaan, omdat dat ook een onzeker vak is, hè. Hoe dat is dat morgen, kan dat voor mij gedaan zijn? Of kan dat, ja, want, door welke reden ook?
Dat is nu iets makkelijk. Allee, nee, dat is gewoon nu makkelijk om op terug te kijken van ja, al die jaren en dat en dat gedaan. Maar op het moment dat het even heel goed gaat en zingen en tv, weet je, zoals je zegt, niet hoe lang het duurt. Dan kun je het maar beter even dan slim vastpakken. En...
Ja, absoluut. Ja, je gaat, en ze zijn ook, weet je, zo'n carrière heeft ook golfbeweging. Ik heb nooit echt de hele diepe dalen gehad, gelukkig. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik denk van, god, het is precies toch wat moeilijker. En dat ligt altijd ergens wel aan. Ook op leeftijd komt dat erop aan. Er is zo'n moment geweest dat je eerst heel hot bent en dan gaat dat verminderd. En plots valt er bijna heel veel weg. Dan denk je, maar ik kan dat nu. Ik ben altijd veel blijven optreden, omdat mijn naam, maar je voelt toch van de elektriciteit bij het publiek. Dat ik dacht van, tja, dat is precies weg. En dat duurde enkele jaren en plots was dat terug. En denk ik, maar hoe kan dat nu? En dan later ben ik erop uitgekomen dat mensen krijgen een lief, die gaan trouwen, krijgen kinderen. Die, ja, maar ja, je lacht daarmee, ja, maar dat is echt waar. Die hebben dan gezegd, ja, maar ik vind Bart Kelm altijd een toffe, maar we hebben even geen tijd, maar we hebben die kindjes.
Die
komen dan later terug.
En
die kinderen komen dan eventueel ook mee.
Ja.
En die zingen dan ook nog mee. Dus dat is plots zo, dat is...
Zo grappig.
Ja, maar dat ontdek je maar achteraf, die op het moment zelf ontdek je dat niet. Ja.
Zeg maar, we gaan uiteraard uw rekening niet maken en we gaan het ook niet blijven over geld hebben, maar als Luc is ook naar VTM gekomen in de tijd, weet je, dat zal ook niet voor niks zijn geweest, en je hebt vastgoed en investeringen, dan zou ik mij de vraag kunnen stellen, hoef je nog op te treden? Kan Luc niet gewoon thuis de gazette lezen? Hoef je nog een theatertour te doen?
Ik moet er heel eerlijk in zijn, wij moeten ons geen zorgen maken over rekeningen, laat ik zo stellen.
Maar doe je bijvoorbeeld een maximum aantal optredens of zo? Of work-life balance?
Maar dat heeft met iets anders te maken. Ik heb al gezegd, per jaar wil ik, of bijvoorbeeld ook in de zomer, wil ik niet meer dan x aantal optredens doen. Omdat ik, ook voor mijn lichaam, ik heb al bepaalde verwittigingen gehad in mijn lichaam, waar ik nooit veel over gesproken heb. Wat ik ook nu niet ga doen, maar soms merk je wel van, Kyle, nu is het even, je moet opnieuw een balans zien te vinden, want je bent geen 21 jaar meer. Je moet, dat lichaam protesteert op een bepaald moment. En daar kan je heel makkelijk afgeleiden in depressies en in angstaanvallen en dat soort zaken, waar ik nu niet echt over wil over uitbreiden.
Nee, maar je wil je gezond blijven.
Ja. En het heeft daar niks te maken van, want ik kan, als ik morgen wil, ik ga niet alle dagen optreden, maar als ik die prijs naar beneden doe en dan kan ik elke dag gaan optreden, maar dat wil ik echt niet. Daar vind ik ook niet... vind ik geen plezier in om heel veel op te treden. Dat is plezier. Het plezier is om als je de goesting hebt en je zegt van, ik heb nu goesting om op te treden, dat je dan kan optreden.
Ja, ja.
En dat is ook met mate. Zoals alles in het leven moet, met mate. Alles met te voor, zei mijn moeder, is niet goed.
Ja, mijn moeder zegt dat ook.
Ja, dat is een goede wijsheid, ja. Wat is zo de luxe waarvan je echt kunt genieten? Zoiets van, dat permitteer ik mezelf nu.
Goh, dat is ten eerste een mooi huis met alleen wij in dit geval een zwembad. Dat zwembad is eigenlijk een beetje... Ja, Luc zegt Spartaans, maar het is wel, ik vind dat toch wel een mooi zwembad. Omdat we ook alle dagen zwemmen. Echt elke dag hebben we discipline om te zwemmen, om dat lichaam fit te houden.
Maar waarom Spartaans dan?
Omdat dat recht toe, recht aan is. Zo van, ook de decoratie is zo...
Minimalistisch.
Ja, minimalistisch. Maar ik vind dat mooi, maar goed, ik vind dat... En daar maken we gebruik van. Ik vind een mooie wagen en een leuke wagen waar ik me lekker in voel, vind ik belangrijk. En reizen vinden wij ook heel erg belangrijk. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat niks vinden, die dat boring vinden op reis gaan. Maar ik vind dat toch leuk als je zo... We zijn de laatste reis in de grote reis in december zijn we in Vietnam geweest. En in Ho Chi Minh stad. En ik vond dat geweldig. Ik vind dat zo leuk om al die... Allee, ik ga wel om een voorbeeld te geven. Op bepaalde momenten reden de meer brommers op het voetpad dan op de straat. Gewoon omdat op de straat waren er te veel files. En op het voetpad kunnen ze doorrijden. En dan voel je als voetganger heel onveilig. En het is ook onveilig. Maar ik vind dat superleuk om daartussen te balladeren. Als je daar ergens een restaurant binnen gaat, je weet dan dingen. Je zegt, wat is dat allemaal? Maar dat is toch geweldig, vind ik.
Maar staan jullie daar soms bij stil dat ook wel alleen maar kan of makkelijker kan, omdat er geen kinderen zijn? Want daar hadden we het daarnet wel over. Maar het is wel makkelijker om zo'n leven te leiden nu.
En mensen zeggen ook zo, ja, jullie hebben geluk, maar we zijn gespaard gebleven van ongeluk, maar geluk moet je ook afdwingen. En wij hebben datgene dat we nu bereikt hebben, mogen we wel zeggen, als we er kunnen op terugkijken, hebben we eigenlijk bereikt door heel hard te werken. En mensen zeggen dan, want ik zie de mensen al in de comments al beginnen schrijven van, werken die weten niet dat werken is. Maar werken hoeft niet altijd handenarbeid te zijn. Moet niet op een stelling staan en bakstenen aan. Dat is ook heel hard werken. Ons werk is ook fysisch heel inspannend. Mensen denken dat de liedjes zeggen, maar dat kost van je lichaam heel veel. En want na een optreden zijn we vaak kletsnat. Plus het is ook psychisch en mentaal is dat toch wel heel... je moet heel veel verwachtingen invullen, je moet proberen... Ja, je geeft heel veel van je eigen... Ja, van je eigen persoon. Van je geeft die helemaal. En dat kost energie en dat kost... dat harde werken tussen aanhalingstekens.
Ja.
Ja, ik snap het volledig.
De negende vraag.
Ja.
Wat heeft Bart Kael met boten?
Ah, wel, eigenlijk niks.
Ja. Maar je weet waar van de vraag komt.
Nee, ik moet wel zeggen, dat is niet helemaal waar. Maar ik moet wel zeggen, als kind ging ik heel graag naar de zee. Maar alle kinderen waarschijnlijk, denk ik. Maar ik vond de zee zo boeiend en zo wijd. En ik dacht van, ah, en op het einde, kinder, wat zou er daar te zien zijn? Ja, ook zee natuurlijk. Dus,
Of Engeland.
En ik vond dat heel erg boeiend. En ook achteraf zo het leven, als je zo'n boot ziet passeren. Denk, oh, wie zit daar allemaal op? Wat gebeurt daar?
Ja.
Dat heeft toch zoiets iets speciaals. En die liedjes zijn eigenlijk op mijn weg gekomen.
Ja.
En cours de route.
Marie-Louise, zeil je voor het eerst.
Ja, mensen, omdat dat ook leuke thema's zijn. Heel veel van mijn liedjes, in het begin werden teksten geschreven door Johan Verminne. Johan Verminne was ook een fan van gelijk Cargo. Maar ik weet dat hij ooit nog naar andere delen van de wereld is gereisd met een cargoschip mee, om dat ook te kunnen beleven. Ik denk, of had hij ook familie die daarop werkt, dat weet ik niet meer. Maar dat thema van de zee, is een keer iets anders van hij gaat of zij gaat weg, of ze blijft of ze komt terug in liedjes.
Ja.
Dan heb je eens iets anders dan. En ik vind dat nog altijd, want ik blijf zeilen voor het eerst en de Marie-Louise blijf ik nog altijd heel erg graag zingen, omdat dat net, bijvoorbeeld, er zijn honderdduizenden liedjes over hetzelfde thema en bestaan al honderden jaren. Liedjes die mensen die op zee werken. En dat gaat altijd over van, we varen uit, we moeten hard werken. Maar we kunnen, onze familie blijft dan wel. En we kunnen met ons schip kunnen we ook zinken, want we kunnen ook verdrinken. En dat is eigenlijk het thema dat altijd terugkomt. En daarom is dat liedje ook zo universeel
anders,
eigenlijk.
Maar je hebt ook een tattoo van een bootje.
Dat was het programma van Weg met ons ma.
Ja.
Moesten de moeders uit hun comfortzone gaan en allerlei proeven doen. Ik had tegen de productie gezegd, er is één ding dat mijn moeder nooit gaat doen. Dat is een tattoo laten zetten, want die vindt dat vreselijk, tattoos. En de laatste proef was inderdaad een tattoo laten zetten. Ik zei, en mijn moeder, kon ik hier geen dingen laten zetten? Nee, ik moet dat niet weten. Ik zeg, maar we gaan toch een keer binnen gaan? We gaan een keer kijken. En dan waren we al binnen. Ik zeg, kijk. En toen kwam de meneer af met een boek zo, met allemaal tattoos. En je kan dat ook kiezen als je er geen zelf in je kop hebt. En zei mijn moeder, ik moet dat niet zien. Alleen maar, we gaan die even kijken. Maar ik zei, en weet je wat we gaan doen? Moest je nu iets zien dat je graag ziet? Dan laat ik juist dezelfde. Zetten we alle twee juist dezelfde tattoo. En dat verewigt ons voor altijd. En toen begon ze zo te blaren in dat boek. En ze was aan blaren. En plots stopt ze. Maar dat vind ik schoon. Dat gaan we laten zetten. Dat was zo'n vlinder. 20 centimeter hoog, vol met kleuren. Ik zeg, daar hebben we geen tijd voor dat programma. Ik zat al met de schrik dat ik zo'n vlinder op mijn rug of zo. Nou, ik moet er niet aan denken. En toen zei ik, weet je wat? En ik had dat productie al, had ik een bootje gegeven. Omdat met de Marie-Louise en met zeilen dacht ik van, ik wil toch wel, als ik iets laat zetten, moet het met een bootje te maken hebben. Maar omdat alles relatief is in het leven, vind ik, ook de Marie-Louise en ook zeilen voor het eerst, wou ik een papieren bootje. En dat heb ik laten zetten.
Super.
Een, een papieren bootje op de pols. Omdat mijn uurwerk hangt er altijd over. Omdat ik ook geen zichtbare tattoos eigenlijk wil.
Ja.
En mijn mama ook op dezelfde plek.
Mooi.
En als de kleinkinderen nu thuiskomen, zeggen mama of grootmoe, mag ik een stilo? En dat tekenen ze een bootje op hun pols.
Oh,
omdat grootmoeder dat ook heeft.
Wow.
Ja.
Supermooi.
Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dan zijn we bij de laatste vraag, de tiende vraag.
Is dat al gedaan?
Ja.
Zo snel.
Ja, ik weet, we zijn al bijna
bezig. Ja, maar dat is omdat
bezig.
Je iets ouder bent, hè, Bart. De tijd snel lijkt te gaan.
Ja, maar ja.
Nu, jullie vonden dat boring lang.
Helemaal, ik vond dat superfijn. Okay. Maar de tiende vraag sluit erbij aan. Hè. Waarover gaat het nummer Zeil je voor het eerst van Bart KL? Dat heeft ermee te maken. Hè, ja.
Maar dat gaat eigenlijk over liefdebedrijven.
Maar wat is het nu? Maar dat is je verandert de tijd van gedacht.
Nee, maar we hebben de videoclip opgenomen. En je zei tegen mij, want we waren
van de remix van Zeil je voor het eerst.
Van Zeil je voor het eerst. En je zei tegen mij dat mensen jou kwamen zeggen, zeg dat nummer, wat is dat toch?
Ja.
En jij zei, maar dat gaat toch gewoon over zeilen? Ja. En toen geloofde ik u wel.
Maar wat is het nu? Want je hebt ook al gezegd, nee.
Maar ik zal u even de oorsprong van Zeil je voor het eerst kaderen.
Ja, for all.
Het liedje is geschreven door Hans van Eyck. Hans van Eyck is een man die al tientallen grote hits heeft geschreven. Bijvoorbeeld dat liedje, kennen jullie dat? Ma belle amie. Dat was een gigantische. Op alle autoscooters hoorden we vroeger van Ma belle amie. Dat was een heel mooi. Die heeft toch heel veel hits geschreven. Die schreef ook alle tunes voor RTL. Op tv, okay. RTL 4, alle muzikale tunes van shows, waar allemaal van Tien om te zien. Van Hans van Eyck, dat is ook van hem, ja.
En dat is ook heel catchy, hè?
Ja. Dus hij had een liedje op het schap liggen, zoals ze dat zeggen. En hij had ooit moeten liedjes schrijven over wat kinderen voor de allereerste keer deden. De eerste keer verliefd worden. De eerste keer een diertje hebben. De eerste keer naar de discotheek gaan. De eerste keer weet ik veel, whatever. En dat was dan ook de eerste keer gaan zeilen. Omdat zeilen is in Nederland een sport met al de wateren. Iedereen gaat daar zeilen in Nederland. Dat, bij ons is dat wat anders.
Okay.
En ik heb toen in de tijd een mini-playback-show opgenomen. En in elke show werd er één liedje gezongen. En er zijn heel veel van die liedjes van Hans die daarop staan. Van de eerste keer verliefd worden. Of de eerste keer ruzie maken met iemand. Of de eerste keer. En zo is het ontstaan. Dus zeilen is eigenlijk ontstaan van de eerste keer dat we gaan zeilen. Dan kom je van alles tegen. Dan val je overboord. Maar het gaat dus over zeilen. En over niks anders. Vettige gedachten allemaal.
Voilà.
Oké. Okay.
Voilà. Maar het is wel het mooie van kunst natuurlijk. Je ziet erin wat je wil. Hè.
Maar dat is gelijk de Marie-Louise. Denken ze ook van de Marie-Louise gaat op en neer. Dat ook een vettig liedje
dat
is.
Dat heb ik nog nooit gedaan.
Nee, dat is niet hoe je het mij verteld hebt gisteren alweer. Gisteren heb jij mij verteld dat jij dat dacht.
Vieze,
heb jij me verteld dat jij die tekst las en dacht,
dat klopt wel 100%. Ja. Ik dacht dat het eerste, toen denk ik, eerst keer dat liedje, nou niet, Louise. Ik zeg, dan ga ik die zingen, zo vettig nummer. Ja. Zo. Ja, maar het is een boot. Ah, oké. Okay. Ah, ja, zing dan nog een keer. Ja. Oh, my.
Voilà, maar dat is dan bij deze uitgeklaard.
Voilà, het is gezegd. We zijn er door de 10 vragen, maar we hebben nog een allerlaatste verrassingsvraag. We zouden graag willen weten wat het laatste is dat je zelf gegoogeld hebt. Op je gsm bijvoorbeeld, of iets dat je opgezocht hebt.
Goh, dan moet ik eerst zelf kijken.
Ja, dat mag.
Ik weet niet als je dat mag willen laten zien, maar dat ik zelf dacht. Hè.
Ja, maar je kan altijd het antwoord wat opkuisen. Of wat,
verkeerscentrum.
Oei.
File opgezocht.
Goed te zien als ik file heb, ja. Dat is het laatste.
Ah, voilà.
En dan heb ik ook voor opgezocht, de dag ervoor. Ik weet nooit, dat is nu iets heel zo. Ik vergeet het altijd. Hè. Dus is het kappertjes of karpertjes?
Ik zou denken kappertjes.
Kappertjes.
Want karper is een vis.
Ja, ja. Maar een kapper is ook die je haar snijdt.
Ja, 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 en een kapsalon is ook een, is ja.
een gerecht.
Met, ja. Ja.
En ik zeg, ik ga dat nu toch een keer opzoeken. Ik weet dat niet meer. Is dat nu,
stom, en waar had je dat voor nodig, voor een recept? Of?
Ja, maar omdat ik dat zeg, is dat nu... Ik was zo wel, dan, ik kijk heel veel naar Njam TV.
Okay.
Ik zag dat passeren, zeg maar, is dat nu... Wat zegt hij nu, karpertjes of kappertjes? En ik heb het opgezocht.
Ja, voilà. Kijk, zo leren wij weer een stuk beter kennen.
Ja. Hoe boring is
nee,
dat?
Nee, maar dat is heel goed.
Jawel.
Heel
fijn. Ik vond het super fijn.
Ik ook.
Ja, ik ook. Ja. Ik vond het heel leuk.
Ja.
Volgende keer 20 vragen.
Yay!
Ja, nieuw format. 20 meest gegoogelde vragen. Tot snel, Bart. Hè. We gaan nog veel
samen dingen doen.
Ja, en dansen en doen en fun party en al. Dus,
yes.
We love you, Bart Kael.
Oké, ik bied toe. Ik toe.
En afronden.
Dit was een podcast van Q Music. Wil je meer? Kijk op qmusic.be.